Onze hulp en onze verwachting is in de naam van de Heere, Heere, in de naam van die God die hemel en aarde geschapen heeft, die trouw blijft en eeuwig leeft en die nooit laat varen het werk dat zijn hand begon. Amen. Genade zij u en vrede van hem die is en die was en die komen zal, en van de zeven geesten die voor zijn troon zijn, en van Jezus Christus, die de getrouwe getuige is, de eerstgeborene uit de doden en de overste van de koningen der aarde. Amen. We zingen uit de 86e psalm en daarvan het tweede vers: wie toch is als gij weldadig? Wij lezen het woord van de Heere uit de profetie van Daniël. En daarvan het 9e hoofdstuk, de versen 1 tot en met 19. Daniël 9, de eerste 19 versen. Terwijl wij in aansluiting op de lezing van de schrift zingen uit Psalm 25, het derde vers. Denk aan het vaderlijk meedogen, Heer, waarop ik biddend pleit. En daarna doen we belijdenis van ons geloof.
In het eerste jaar van Darius, de zoon van Ahasveros, uit het zaad der Meden, die koning gemaakt was over het koninkrijk der Chaldeeën, in het eerste jaar zijn regering merkte ik, Daniël, in de boeken dat het getal der jaren, van de welke het woord des Heeren tot de profeet Jeremia geschied was, in het vervullen der verwoestingen van Jeruzalem 70 jaren was. En ik stelde mijn aangezicht tot God de Heere om hem te zoeken met het gebed en smekingen met vasten en zak en as. En ik bad dan tot de Heere mijn God en deed belijdenis en zeide: Och Heere, gij grote en schrikkelijke God, die het verbond en de weldadigheid houdt, dien die hem liefhebben en zijn geboden houden. Wij hebben gezondigd en hebben onrecht gedaan en godlooslijk gehandeld en gerebelleerd met af te wijken van uw geboden en van uw rechten. En we hebben niet gehoord naar uw dienstknechten, de profeten, die in uw naam tot onze koningen, onze vorsten en onze vaders en al het volk des lands. Bij u, o Heere, is gerechtigheid, maar bij ons is beschaamdheid der aangezichten, gelijk het is te deze dagen bij de mannen van Juda en de inwoners van Jeruzalem en geheel Israël die nabij en die verre zijn. In al de landen waar gij ze een gedreven hebt om hun overtreding waarmede zij tegen u overtreden hebben. O Heere, bij ons is de beschaamdheid der aangezichten, bij onze koningen, bij onze vorsten en bij onze vaders, omdat wij tegen u gezondigd hebben. Bij de Heere onze God zijn de barmhartigheden en vergevingen, alhoewel wij tegen hem gerebelleerd hebben. En we hebben de stem des Heeren onze Gods niet gehoorzaamd, dat wij in zijn wetten wandelen zouden, die hij gegeven heeft voor onze aangezichten, door de hand van zijn knechten, de profeten. Maar geheel Israël heeft uw wet overtreden, met af te wijken dat zij uw stem niet gehoorzaamden. Daarom is over ons uitgestort de vloek en die eed, die geschreven is in de wet van Mozes, de knecht Gods, terwijl wij tegen hem gezondigd hebben. En hij heeft zijn woorden bevestigd die hij gesproken heeft tegen ons en tegen onze richters die ons richten, brengende over ons een groot kwaad, het welk niet geschied is onder de ganse hemel gelijk aan Jeruzalem geschied is. Gelijk als in de wet van Mozes geschreven is, alzo is al dat kwaad over ons gekomen. En wij smeekten het aangezicht des Heeren onze Gods, niet afkerende van onze ongerechtigheden, en verstandelijk achtgevende op uw waarheid. Daarom heeft de Heere over het kwaad gewaakt, en heeft over ons gebracht. Want de Heere onze God is rechtvaardig in al zijn werken die hij gedaan heeft, terwijl wij zijn stem niet gehoorzaamden. En nu, o Heere onze God, die uw volk uit Egypteland gevoerd hebt met een sterke hand en hebt u een naam gemaakt gelijk hij is ten deze dagen, wij hebben gezondigd. Wij zijn goddeloos geweest, o Heere, naar al uw gerechtigheden, laat toch uw toorn en uw grimmigheid afgekeerd worden van uw stad Jeruzalem, uw heilige berg. Want om onze zonden wil en om onze vaderen ongerechtigheden zijn Jeruzalem en uw volk tot versmaadheid bij allen die rondom ons zijn. En nu, o onze God, hoor naar het gebed uw knechts en naar zijn smekingen en doe uw aangezicht lichten over uw heiligdom dat verwoest is om des Heeren wil. Neig uw oor, mijn God, en hoor en doe uw ogen op en zie onze verwoestingen en de stad die naar uw naam genoemd is. Want wij werpen onze smekingen voor uw aangezicht niet neder op onze gerechtigheden, maar op uw barmhartigheden die groot zijn. O Heere, hoor. O Heere, vergeef. O Heere, merk op en doe het, vertraag het niet, om uw zelfs wil. O mijn God, want uw stad en uw volk, dat naar uw naam genoemd is. Ik geloof in God de Vader, de Almachtige, Schepper des hemels en der aarde. En in Jezus Christus zijn enig geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter elle, ten derde dagen wederom opgestaan van de doden, opgevaren ten hemel, zittende ter rechterhand Gods des Almachtige Vaders, van waar ik komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof een heilige algemene christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen, de vergeving der zonden, de wederopstanding des vleeses en een eeuwig leven.
Gemeente, we slaan ook in dit uur onze Heidelbergse catechismus weer op in zondag 45. En we willen verder gaan luisteren naar het onderwijs dat wij uit ons leerboek ontvangen in zaken het ware bidden. In zondag 45 gaat het over het gebed. Het is een, als het ware, een inleidende zondag. Straks bij zondag 46 en dan verder gaat onze catechismus het Onze Vader bespreken. Maar in zondag 45 wordt, als het ware, in een vorm van een inleiding ons het een en ander uit het woord van de Heere aangereikt ten aanzien van het ware bidden. In vraag en antwoord 117, waar we mee bezig zijn, waar we tweemaal tot nog toe het woord van God in samengevat gevonden hebben, gaat het over de vereisten voor het ware bidden. De vraag luidt immers, wat behoort tot zulk een gebed dat God aangenaam is en van hem verhoord wordt? Het ware gebed, dus wat is een waar gebed, wat behoort daartoe? Dan is het eerste antwoord, we hebben daar twee weken geleden met elkaar naar geluisterd, dat wij alleen de enige ware God die zich in zijn woord ons geopenbaard heeft om al hetgeen hij ons geboden heeft te bidden, van harte aanroepen. Het tweede, daar ging het vorige week over, dat is dat wij onze nood en ellendigheid recht en grondig kennen, opdat wij ons voor het aangezicht van zijn majesteit verootmoedigen. En dan vandaag het derde element, ten derde, dat wij deze vaste grond hebben, dat hij ons gebed, niet tegenstaande wij zulks onwaardig zijn, om des Heren Christus wil zekerlijk wil verhoren, gelijk hij ons in zijn woord beloofd heeft. Voordat we hier naar gaan luisteren, willen we het aangezicht van de Heere zoeken in onze gebeden. We willen onze zieken gedenken, broeder Loosman, de Noord 29, die nog altijd in het ziekenhuis in Emmeloord is. Dirk Post, Surinamestraat 44, is nog altijd in Ermelo. En Dirk-Jan Blok is opgenomen in het astmacentrum in Hilversum. Verder is uit het ziekenhuis thuisgekomen broeder Jacob Post. Samen Gods aangezicht zoeken. Heren, wat past het ons om uw aangezicht in diepe afhankelijkheid te zoeken om van u uw onmisbare zegen te begeren. We hebben van onszelf niets. We kunnen ook niets meebrengen. En als wij in uw huis samengekomen zijn rondom uw woord om daaruit te spreken en daarnaar te luisteren, dan moeten wij onze totale onbekwaamheid tot dat werk belijden. Wie is tot deze dingen bekwaam? Om uw woord op de rechte wijze te ontvouwen en om zo naar uw woord te luisteren, Heere, dat uw woord ook waarlijk vrucht draagt in ons leven, Wie is tot die dingen bekwaam? Niet één. En daarom past het ons om tot u op te zien en te erkennen en te belijden voor uw aangezicht. Heren, wij hebben het niet. En we kunnen het ook niet. We bezitten het niet en we hebben in het geheel niets. En we zo vragen wij en bidden u, wilt gij ons geven wat we nodig hebben? Wilt gij ons geven al wat ons ontbreekt? Om te spreken, om te luisteren en om al die dingen te doen die hier in de kerkdienst verricht zullen worden, geef gij ons de hulp en de bekwaamheid uit de Heilige Geest. En wilt u door uw geest ons leiden en onderwijzen, wilt u door uw geest ons die dingen schenken, Heren, die nodig zijn, om op de rechte wijze uw woord te verstaan en te vertolken en op een u welbehagelijke wijze de prediking van uw woord te beluisteren en te verwerken. Zo zien wij in diepe afhankelijkheid op tot u, Heere, in de wetenschap dat u alleen die dingen werken kunt. U kunt ons oren geven om te horen, u kunt ons een hart geven waarin uw woord ontvangen wordt. U kunt ons geloof geven, u alleen, om uw woord gelovig te aanvaarden. U kunt ons al die dingen schenken en bij ons is het niet en van onszelf verwachten we het ook niet. Maar Heere, er is meer dat we u hebben te beleiden, behalve dat we afhankelijk zijn. U maakt er ons in uw woord ook mee bekend dat we gezondigd hebben. Gedaan hebben wat kwaad is in uw ogen. En dat we daarom alle zegeningen verbeurd en verzondigd hebben. En er is ook niets wat voor uw aangezicht bestaan kan in ons leven. Alles is tekort. En zelfs uw woord zegt het, onze gerechtigheden zijn een wegwerpelijk kleed. Zelfs daarmee kunnen we niet voor u verschijnen. Alles ligt onder het oordeel. En als u ons zou geven naar wat we verdiend hebben, Heere, wat moest er van ons terechtkomen? Wat voor hoop zouden we overhouden? Daarom, behalve onze afhankelijkheid, erkennen we voor uw aangezicht ook, Heere, onze onwaardigheid. En geef dat we het oprecht mogen doen en dat het maar niet een woord, een belijdenis met de lippen gesproken is, maar dat we het echt met het hart ook mogen erkennen en toestemmen en aanvaarden. Dat wij gezondigd hebben. En dus onwaardige schepselen zijn. Laten wij echt ook in het naderen tot u iets kennen van wat uw woord ons vorige week voorhield. Als een van de noodzakelijke vereisten in het ware bidden, die verootmoediging. Voor uw heilige majesteit. Heere, laten wij echt die plaats in het stof mogen innemen en buigen in erkentenis van onze schuld, van onze nood en ellendigheid. Geef ons genade, Heere, om eerlijk voor uw aangezicht te komen. En ons niet op de been te houden met iets of met wat dan ook, maar dat we eerlijk onze armoede belijden en eerlijk ook beseffen en beleven, Heere, het zal in alle opzichten van u moeten komen als genadige schenk en onverdiende gunst en goedheid. Zo bidden wij om uw zegen, als we opnieuw het leerboek der kerk ter hand nemen en als we opnieuw mogen gaan overdenken aan de hand van dat leerboek wat uw woord ons zegt over het waarachtige bidden. Opnieuw vraagt een zeer belangrijk onderdeel onze aandacht. Geef ons aandacht voor deze zaken en geef dat we ook in de praktijk kunnen mogen kennen, Heere, dat bidden, zoals uw woord het ons vanavond voorhoudt, dat bidden in het geloof, dat bidden om des Heren Christus wil. Laat dat ook geen theorie zijn, want in theorie weten we het wel. En kunnen we dat ook wel nazeggen en beëindigen we onze gebeden ook menigmaal wel door te zeggen om Jezus wil, amen. Maar geef, Heere, dat dat ook beleving mag zijn en dat we verstaan mogen wat dat inhoudt. Te bidden om Jezus wil. En te hopen op verhoring om Jezus wil. Heere, we bidden u, leid ons in de overdenking van uw goddelijk woord en getuigenis. En wilt u het zondige weren en al het kwade uit ons midden bannen. Opdat we er niet door gehinderd worden, opdat het ons geen hinder en schade zou berokkenen. Zegen uw woord in ons leven, zoals we hier bij elkaar zijn. Zegen uw woord ook voor hen die niet naar de kerk konden komen. Heren, we dragen onze zieken aan u op. Die zieken die in een ziekenhuis of in een andere inrichting voor verpleging en verzorging werden opgenomen. Waakt u over hen, Heren. En ontfermt u zich over hen en geeft dat zij het ondervinden mogen in de weg die gij nu met hen gaat, dat uw goede zorgen ook over hen uitgestrekt zijn. Laten ze ervaren, Heere, dat u een helper zijt. Laten zij dat ondervinden, laten ook hun familieleden dat vertrouwen mogen kennen, Heere, dat u ook over hun zieke en verzorging nodig hebbende familieleden wilt waken. We danken u voor die broeder die uit het ziekenhuis mocht thuiskomen. We bidden u dat u hem verder gedenken wilt. We danken u ook voor dat gezin waar een kind, een dochter werd geboren. En we smeken u, Heere, zorgt u ook voor dat pasgeboren kind en geeft dat het mag opgroeien in de vreze van uw naam. Wat is dat een geweldige zaak als we geboren mogen worden daar waar uw woord ook is. Wat zal het er dan ook op aankomen, Heere, als ouders de verantwoordelijkheid toebedeeld krijgen om kinderen uit uw hand te ontvangen. Wat zal het er dan ook op aankomen dat die ouders beseffen dat zij aan hun zorgen toevertrouwde kinderen ook hebben op te voeden zoals u dat van hen vraagt. Geef dat die ouders dat ook mogen beseffen en dat ze zo in afhankelijkheid het bij u alleen mogen zoeken. En dan bidden wij u voorts, Heere, voor de voortgang van uw rijk, voor de komst van uw rijk. Er is in deze wereld nog zoveel en er zijn er nog zovelen die van u niet weten, aan wie de naam, de enige naam die onder de hemel tot zaligheid gegeven is, niet bekend gemaakt werd. Er zijn er zoveel, Heren, die nog in het heidendom voortleven of in een andere godsdienst die met uw goddelijke openbaring niets gemeen heeft. Er zijn allerlei valse godsdiensten, uitvindingen van de vorst der duisternis, waarmee hij zoveel mensen bindt en waardoor hij zoveel mensen verblindt ook. Ach, Heren, we bidden u dat gij ervoor wilt zorgen dat in deze wereld, waarin zoveel mensenkinderen zijn die naar uw beeld werden geschapen en die volkomen vervreemd zijn van het woord der waarheid, dat gij krachtig en heerlijk wilt werken en dat gij de deuren die nu nog gesloten zijn zoudt willen openen. Zegen de arbeid der zending, zegen uw woord ook onder Israël. Zegen dat evangelie van de Heere Jezus Christus, opdat bekendgemaakt mag worden aan hen die buiten staan, dat er redding en zaligheid is in hem, de door u gegeven middelaar, maar dan ook in hem alleen. Heere, en laat die boodschap op een eerlijke manier en onverkort gebracht mogen worden, maar geef er uw Heilige Geest bij, opdat uw geest dat woord ook zodanig zou willen zegenen dat het woord effect mag hebben en dat er waarlijk bekering en geloof mag worden gevonden. Zegen de evangelisatiearbeid in ons eigen land of in andere landen. Zegen dat woord, Heere, als het gebracht wordt aan hen die van uw woord vervreemd zijn, die er langzamerhand helemaal van vervreemd raakten of die er heel zich moedwillig heel helemaal van hebben afgekeerd. Ach, Heere, zoudt u nog willen brengen, zoudt u nog willen terugbrengen hen die afdwalen, hen die een andere weg kiezen. En wilt u ook zo nog betonen dat u voortgaat met uw arbeid om zondaren nog zalig te maken? Heere, we bidden u dat gij onze noden wilt vervullen, dat u onze zonden wilt vergeven, dat u ons genadig wilt horen en verhoren, en dat om Jezus wil alleen. Amen. We zingen nu uit de 74ste psalm, het 2e, 10e en 20ste vers. Psalm 74, vers 2, herdenk de trouw aan ons voorheen betoond. Vers 10, hoe lang, o God, zal in dit zwaar verdriet de vijand ons zijn wrede trotsheid tonen? Een keer willen we met elkaar luisteren naar wat onze catechismus ons uit het woord van God aanreikt over het ware bidden. Derde vereiste, zoals dat hier onder woorden wordt gebracht. Nadat ons eerst gesproken is over de noodzaak van het kennen van God, zoals hij zich in zijn woord geopenbaard heeft, omdat wij hem en hem alleen in ons gebed mogen aanroepen. En nadat vervolgens gesproken is over de noodzaak van het kennen van onszelf, want we moeten onze nood en onze ellendigheid immers recht en grondig kennen, opdat we ons in het gebed ook op de rechte wijze voor het aangezicht van de Heere zullen verootmoedigen. En dan wordt ons in de derde plaats gezegd dat in het ware bidden wij ook kennis van Christus, van Gods genade in Christus nodig hebben. Ik wil met u eerst weer wat nauwkeuriger lezen wat onze catechismus hier in dit laatste onderdeel van antwoord 117 zegt, om dan ook nu weer, zoals we dat de vorige malen ook gedaan hebben, uit de schrift te bewijzen dat ook hier onze catechismus schriftuurlijke bijbelse taal spreekt. Dat hier zomaar niet wat staat, maar dat wat hier staat ook echt helemaal terug te vinden is in de Bijbel. En als we dat gaan doen, dan willen wij, u begrijpt het al, vanavond ons concentreren op dat gedeelte wat we zojuist ook in de schriftlezing hebben gehoord uit de profetie van Daniël. Maar eerst lezen wij nauwkeurig wat hier in dit laatste deel van 117 staat. Ten derde, dat wij deze vaste grond hebben. Een bidder moet dus grond onder de voeten hebben. Hij moet ergens op staan kunnen. En niet zomaar ergens op, niet op een wankele grond, niet op een zandgrond, maar een vaste grond moet hij hebben. Dat wijst er al op dat we alleen dan echt bidden als wij in het geloof bidden. Kijkt u maar even met mij in het eerste hoofdstuk van de brief van Jacobus. Daar wordt ook over bidden gesproken en daar wordt ook over die vaste grond in het bidden gesproken. En er wordt ook iets gezegd van diegene die die vaste grond in zijn bidden niet heeft. In het eerste hoofdstuk van de brief van Jacobus, daar lezen wij in vers 5. En indien iemand van uw wijsheid ontbreekt, dat hij ze van God begeren. Dat is duidelijk dat hij ze van God vragen, dat hij ze van de Heere afbidden. Hier gaat het om het gebed met name om wijsheid. Dat hij ze van God begeren, die een iegelijk mildelijk geeft en niet verwijt, en zij zal hem gegeven worden. Maar dan zegt Jacobus er nog wat bij. Dan zegt hij dat dat begeren van wijsheid van de Heere moet gebeuren in geloof. Maar dat hij ze begeren, zo lezen we in vers 6, in geloof. Niet twijfelende. Want die twijfelt is een baar der zee gelijk, die van de wind gedreven en op en neer geworpen wordt, want die mens menen niet dat hij iets van de Heere zal ontvangen. Je kunt dus bidden zonder geloof, maar dan zeg je, zegt Jacobus, ben je gelijk aan een baar der zee. Als die vaste grond ontbreekt, dan word je heen en weer geslingerd en dan moet je ook niet denken dat je wat van de Heere zult ontvangen. Wat we van de Heere begeren, moeten we begeren in geloof. Wij moeten die vaste grond hebben. Is die grond dan het geloof? Nee, natuurlijk niet. Door het geloof staan we op een vaste grond. Wat is die vaste grond dan? Bestaat die in iets wat wij hebben, wat wij deden, wat wij doen zullen? Bestaat die grond in iets wat wij zelf hebben gepresteerd? Hebben wij met andere woorden zelf die grond gelegd? Ach, wij kunnen wel eens gronden leggen, maar dat worden nooit vaste gronden. De fariseer in de gelijkenis had ook zelf een grond gelegd en daar stond hij op. Hij meende dat hij daarop staan kon. Maar hij had niet door dat dat zandgrond was, dat op een gegeven ogenblik die grond gaat schuiven en dat je dan omkomt. Hij had de grond gelegd in zijn eigen werken, in zijn eigen vroomheid, in zijn eigen tempelgang, in zijn offers en in datgene wat hij daarboven ook nog deed. Ik vast 2 maal per week, ik geef tienden van al hetgeen ik bezit. Nou, daar lag zijn grond. Maar dat was geen vaste grond. Hij dacht van wel, hij dacht dat hij erop staan kon, dat hij er de eeuwigheid ook mee aan kon doen. Maar hoe bedrogen kwam hij uit. En allen die met hem op zulke gronden bouwen. De vaste grond ligt dan elders. Waar dan? De vaste grond ligt in de beloften Gods. Niet in wat de mens is, of wat de mens doet, of in de menselijke vroomheid, of in al zijn ijver en inspanning. Nee, de vaste grond ligt uitsluitend daar waar God hem gelegd heeft. En dat is in zijn onwankelbare en onherroepelijke beloften. De vaste grond voor ons bidden ligt daarin dat de Heere het heeft toegezegd. Wat dan? Bijvoorbeeld bid. En gij zult ontvangen. Klopt en u zal opengedaan worden. En zoveel andere dingen meer. Daar is het woord van God vol van. Nou, dat alleen kan de vaste grond zijn. En het is toch waar, niet waar? Om echt te bidden heeft een mens een belofte nodig. Moet je ergens op staan kunnen. Moet je de Heere ergens op wijzen kunnen. De belofte, heeft iemand gezegd, is de sleutel waar het slot mee open gaat. U kent de illustratie uit Bunyan's christenreis. Als christen en zijn metgezel terechtgekomen zijn door hun eigen dwaasheid, door hun eigen onachtzaamheid, in het kasteel van de reus wanhoop. Waar Bunyan maar mee wil zeggen dat het in het leven van een christenmens voor kan komen dat hij de wanhoop nabij is. En dat hij bijna aan de wanhoop ten onder zal gaan. Want wat kon christen nog hopen in dat kasteel? Hij had de dood voor ogen. En reuze wanhoop zou hem niet in het leven laten. Nou, en zo staat het ervoor. Opgesloten, zonder de mogelijkheid om te ontkomen. De dood voor ogen, dat wordt het einde. En dan bijna omgekomen in de wanhoop, herinnert christen zich de sleutel die hij in zijn zak heeft. En die sleutel heet belofte. En hij haalt de sleutel uit zijn zak en hij steekt hem in het slot en het slot knast open en de deur gaat open en de weg naar de vrijheid is open. En daarmee heeft Bunyan op een geweldig duidelijke en sprekende manier aangetoond dat de belofte Gods de sleutel is die een christenmens mag gebruiken in de nood en in de ellende van zijn verloren bestaan. Als een mens dan ook zich maar die belofte herinnert. Die had hem in zijn zak, die sleutel. Christen, en urenlang en dagenlang had hij er geen erg in gehad. En maakte geen gebruik, was niet werkzaam, was niet gelovig, werkzaam met de beloften. En dat komt zoveel voor in het leven van Gods kinderen, dat ze de sleutel in hun zak hebben, maar er geen gebruik van maken. Nee, het komt op het gelovig, werkzaam zijn met de beloften aan. En weet u, dan is het ook zo dat het ware geloof net zo lang zoekt tot het een belofte gevonden heeft. Precies omgekeerd van het ongeloof. Het ongeloof trekt zelfs de duidelijkste belofte van de Heere in twijfel. Het ongeloof, ik zeg dat nogmaals, trekt zelfs de duidelijkste belofte van de Heere in twijfel. Maar echt geloof is altijd op zoek naar een belofte. En weet een belofte te vinden daar waar hij bij het eerste zien, bij de eerste oogopslag helemaal niet te vinden is. Een voorbeeld, Matteüs 15. De geschiedenis, de zeer bekende geschiedenis van de Canaanese vrouw. Niet waar? Die vrouw komt tot de Heere Jezus met het verzoek of de Heere zich over haar bezeten dochter wil ontfermen. Leest u maar mee als u wilt in Matteüs 15, vers 21. Deze vrouw stond er buiten. Dat wil zeggen, ze was een heidin. Ze was van de oorspronkelijke inwoners van het land overgebleven, van de Kanaanieten, en lag dus eigenlijk al samen met heel haar voorgeslacht onder het oordeel Gods. Nou, Jezus ontmoet haar, zij ontmoet hem. En Jezus vandaar gaande vertrok naar de delen van Tyrus en Sidon en ziet een Kanaanese vrouw uit die landpalen komende, riep tot hem, zeggende: Heere, gij zonen Davids, ontferm u mijner, mijn dochter is deerlijk van de duivel bezeten. Nou, hier is een moeder in wanhoop die de toevlucht neemt tot de Heere Jezus, tot de Joodse rabbi van wie ze gehoord heeft en van wie ze ook gelooft dat hij haar helpen kan. En ze doet een dringend verzoek of de Heere zich over haar en over haar dochter wil ontfermen. Maar dan Jezus reactie, of althans het uitblijven van enige reactie. Doch hij antwoordde haar niet. Eén woord. Ze heeft dat natuurlijk niet één keer gevraagd. Zonen Davids, ontferm u mij, en mijn dochter is deerlijk van de duivel bezeten. Om dan, als de Heere Jezus zwijgt, er ook het zwijgen aan toe te doen. Maar ze heeft dat gevraagd en nog een keer gevraagd en nog een keer gevraagd en nog een keer gevraagd. Zonen Davids, ontferm u mijner. Maar geen antwoord. En dan vinden de discipelen het vervelend worden. Letterlijk zo. En zijn discipelen tot hem komende zij baden hem zeggende: Heere, laat haar van u, want ze roept ons na. We generen ons, die vrouw altijd maar aan het roepen achter ons. Dus het zit niet mee, Jezus zwijgt en de discipelen doen hun best om Jezus te bewegen die vrouw maar naar huis te sturen. Wat tegen haar te zeggen, maar dan als hij ze toch niet helpen wil tegen haar te zeggen: vrouw, ga heen. Maar hij antwoordende zeide: ik ben niet gezonden dan tot de verloren schapen van het huis Israëls. En dat is dan de tweede afwijzing. Eerst zegt hij niets en dan zegt hij duidelijk nee. Want ik ben niet voor Kanaanitische vrouwen gekomen. Ik ben voor het huis Israëls gekomen. Voor de verloren schapen van dat huis. En niet voor buitenstaanders. Niet voor mensen uit de delen van Tyrus en Sidon. Niet voor mensen met een veroordeeld voorgeslacht. Onder het oordeel Gods liggende omdat ze Kanaanieten zijn. Heidenen. Dat is duidelijk. Dat is zo duidelijk dat niemand hoeft te twijfelen. En wat kan die vrouw nu doen? Ja, wat kan die vrouw nu doen als ze tot twee keer toe nul op het request gekregen heeft? Eerst geen antwoord en toen wel een antwoord, maar een heel duidelijk ontkennend, afwijzend, negatief antwoord. Wat kan ze dan doen? Wat zou u gedaan hebben? Ja, naar huis gaan. Naar huis gaan. Hij wil me niet helpen. En ja, ik begrijp het ook wel. Ik ben geen Jodin. En mijn dochter is geen Jodin voor mij en voor mijn dochter is er geen hulp bij deze rabbi uit Israël. Naar huis gaan. Maar ze gaat niet naar huis, dat kan ook niet, want er is geloof in haar hart. En zij kwam en aanbad hem, dus dan loopt ze niet meer achter hem, maar dan ligt ze nu voor hem op de weg. Ze kwam voor hem, ze aanbad hem, ze valt op haar knieën. En ze aanbad hem en ze zegt: Heere, help mij. Ze laat zich niet wegsturen, ook niet door een zwijgende en ook niet door een afwijzende heiland. Doch hij antwoordde en zeide: het is niet betamelijk het brood van de kinderkens te nemen en het de hondenkens voor te werpen. En dat is de derde afwijzing. Dus dit keer helpt het ook niet. Weer een negatief antwoord. Want de Heere Jezus zegt eigenlijk hetzelfde als wat hij de eerste keer zei. De tweede keer. De eerste keer zei hij niet. De tweede keer zei hij: ik ben gekomen tot de verloren schapen van het huis Israël. Nu zegt hij: dat zijn de kinderen daar in Israël. Die krijgen brood, die krijgen voedsel. En ik mag dat voedsel niet aan de hondenkens voorwerpen. Met andere woorden, voor u is er niets. En dan zou je toch zeggen, dan kan ze inderdaad nu de conclusie wel trekken. 3 keer is scheepsrecht. Ze kan naar huis. Want Jezus helpt haar niet. En nu ziet u de waarheid van wat ik zo pas zei. Dat het ware geloof een conclusie wel trekken. 3 keer is scheepsrecht. Ze kan naar huis. Want Jezus helpt haar niet. En nu ziet u de waarheid van wat ik zo pas zei, dat het ware geloof een belofte zoekt en vindt, daar waar er van een belofte schijnbaar helemaal geen sprake is. Ze heeft goed geluisterd naar wat Jezus nu zei. En ze heeft in dat woord van Jezus toch een belofte gevonden. Want wat zegt de Heere Jezus? Leest u het nog eens nauwkeurig? Hij zegt, het is niet betamelijk het brood van de kinderen te nemen en het de hondekens voor te werpen. En dan zegt die vrouw, inderdaad, heren, dat zou niet betamelijk zijn. Maar dat vraag ik ook niet. Ik vraag u toch niet dat u het brood van het bord van de kinderen afneemt. En die kinderen honger laat lijden om mij dat brood van de kinderen te geven. Dat zou onbetamelijk zijn, heren, want ik ben een buitenstaander. Ik ben geen kind, maar een hond. Maar ik vraag u alleen, aangezien er altijd op die kinderborden zoveel brood ligt, dat er best wat overschiet en op de grond valt in de vorm van kruimels. Ik vraag u alleen dat u van de overvloed van die kinderen mij slechts 1 kruimel geeft. En dat heeft Jezus niet ontkend. Jezus heeft niet ontkend dat er overvloed is. Jezus heeft niet ontkend dat er kruimels op de grond vallen. Hij zegt niet, vrouw, het is niet betamelijk om een hond zelfs geen kruimel te geven. En ze heeft in die afwijzing toch een belofte gehoord, heren. Maar dan is er voor mij toch ook nog hoop. Ik ben een hond, is waar. Maar een hond is met een kruimel tevreden. En meer heb ik niet nodig. En dan heeft Jezus dat geloof, dat naar die belofte zocht en eindelijk een belofte vond, haar gehoord. En hij zegt tot haar, o vrouw, groot is uw geloof. U geschiede gelijk gij wilt. En haar dochter werd gezond van diezelfde uren. Ziet u dat het geloof grond nodig heeft om te staan? En als het geloof geen grond heeft, dan zoekt het geloof naar grond. En al wijst de Heere Jezus je dan af, dan luister je goed en dan hoor je in de manier waarop de Heere Jezus je afwijst, dat hij toch nog ruimte overlaat. En daar grijpt het geloof zich aan vast en zegt, ja Heere, maar de hondekens eten ook van de kruimels die er van de tafel van hun Heere vallen. Ja, maar wie zijn wij dan dat we daarop mogen hopen? Wie zijn wij dan dat we een vaste grond mogen zoeken en vinden in de belofte Gods? Wie zijn we dan dat we erop rekenen, op hopen, op uitzien naar uitzien mogen, dat de Heere toch nog aan ons aandacht schenkt en onze gebeden wil horen? Zijn we dan niet, zoals we een vorige week zagen, gans en al onwaardigen? Zijn we dan niet mensen die onze nood en ellendigheid recht en grondig moeten kennen en ons deswegen voor het aangezicht van de majesteit Gods hebben te verootmoedigen? Ja. En wat daar in het middelste deel van antwoord 117 staat, wordt door het laatste deel van antwoord 117 in onze catechismus niet ontkend of ontkracht. Dat blijft net zo waar als dat het verleden week waar was. Wij hebben ons te verootmoedigen. We hebben ons diep te buigen voor de heilige God tegen wie we gezondigd hebben. We hebben te komen als onwaardigen inderdaad. En daar doet onze catechismus niets van af. Kijkt u maar, in dat laatste stukje komt het weer terug. Ten derde dat wij deze vaste grond hebben, dat hij ons gebed niet tegenstaande wij zulks onwaardig zijn. Niet tegenstaande wij zulks onwaardig zijn. En dat mogen we nooit vergeten. Nooit. Altijd weer dient ons dat duidelijk voor de geest te staan als wij in het gebed naderen tot God. Heere, we zijn onwaardigen. We hebben het verzondigd en verbeurd. En we kunnen ons alleen maar diep verootmoedigen met schuldbesef en schuldbelijdenis voor uw heilig oog. Maar hoe kan er dan toch van verhoring sprake zijn? Als wij onszelf moeten veroordelen, als we onszelf moeten afkeuren en als we onszelf de verhoring op ons gebed dienen te ontzeggen omdat we er geen recht op hebben, hoe kan er dan toch verhoring zijn? Wel, die beloften die er zijn, die hebben met de Heere Jezus te maken. En zo krijgt de Heere Jezus ook met ons gebedsleven te maken. Al die beloften die er zijn, zijn in Christus Jezus, ja en amen. En dus, als God het gebed van een onwaardige bidder gaat verhoren, dan doet hij dat om des Heren Christus wil. Nou, dat zeggen wij dan toch ook in onze gebeden. Om Jezus wil, amen, om Christus wil, amen. En zo beëindigen we ons gebed. Maar gemeente, beseffen we wat dat betekent? Bidden in Jezus' naam, bidden om verhoring die God alleen maar geven kan en wil om des Heren Christus wil. Wat betekent dat? Wat heeft de Heere Jezus dan met ons gebed te maken? En hoe kan de Heere Jezus nu de garantie voor onze gebedsverhoring zijn? Hoe ligt dat? Dan moet u met mij in de geest naar Golgotha. Tijdens de 3 uren duisternis. Als de borg die de schuld van zijn volk op zich genomen heeft daar in het duister hangt. Onder de vloek. Onder het oordeel Gods. En zijn ziel roept tot God, zijn hart schreit naar God, naar de levende God. En al die klachten die in de psalmen verwoord zijn, die gaan door zijn ziel. Wanneer zal ik naderen en voor uw aangezicht verschijnen? Zodat die grote klacht over zijn lippen komt, mijn God, waarom hebt gij mij verlaten? En dan wordt in hem waar. En dan wordt door hem op de meest bange en ontzettende manier beleefd wat er in de 22e psalm staat. Gij antwoordt niet. Gij antwoordt niet. Gods eigen zoon heeft geen toegang meer bij de Vader. Vaderhuis is dicht. En de duisternis symboliseert het gesloten zijn van het vaderhuis. En het vaderhart is gesloten voor zijn eigen zoon. En het vaderoor merkt niet meer op. En de mond van de vader zegt geen woord meer. Waarom niet? Gemeente, omdat dit het is wat een zondaar verdiend heeft. Dat hij zou beleven. En in de buitenste duisternis wordt het beleefd. Gij antwoordt niet. Dat is de hel. Waar we roepen en kermen en smeken en schreeuwen en kloppen en bidden en angstig kermen. Gij antwoord niet. En dat heeft de Heere Jezus plaatsvervangend ondergaan. Dat was het diepste van zijn lijden. En toen hij dat ondervond, dat op zijn gebed de hemel gesloten bleef. Toen hij moest ondervinden, de Heere wilde op mijn kermen zich over mij niet ontfermen. Hij heeft mijn stem niet gehoord. Toen hij dat bittere lijden moest ondergaan, en dat is onzegbaar. Een kind des Heeren die weet wat het is om verborgen omgang met de Heeren te hebben bij tijden, die kan het verschrikkelijk vinden om te ervaren dat God zijn aangezicht verbergt. Onze Dordtse leerregels zeggen daarvan dat dat een ding is bitterder dan de dood. Kent u dat, de omgang met de Heeren? Het zo van tijd tot tijd is ondervinden dat de Heere gunstig op u neerziet en dat hij in gunst aan u denkt en dat zijn aangezicht in gunst over u ligt. Kent u dat, dat wandelen voor zijn aangezicht en die bemoedigingen die vanuit zijn woord tot ons komen? Nu en dan komt er een tijd waardoor, daar ga ik nu niet op in, dat kan allerlei oorzaken hebben, maar dan komt er een tijd dat de Heere zijn aangezicht verbergt. En dan zoek je, en dan roep je, en dan klop je, en dan bid je. Geen antwoord. Geen stem. Geen opmerking. Waar je ook zoekt. Waar je ook tast. Waar je ook roept. Blijft stil. Waar je ook leest. Geen woord van bemoediging. Gij antwoordt niet. Een ding. Bitterder dan de dood. Nog veel erger. Nog onzegbaar veel dieper was dat voor Gods eigen zoon. Voor de Heer Jezus Christus. Die het zijn vader een keer heeft horen zeggen. Dat hij in hem al zijn welbehagen had. En nu blijkt daar niets meer van. Nu is er alleen maar toorn. Oordeel. Verdoemenis. Voor Gods eigen zoon. En als de catechismus nu beleidt dat ik, hoewel ik zulks onwaardig ben, toch om des Heren Christus wil verhoring op mijn smeekgebed mag ontvangen, dan betekent dat dit. Dat de Heere Jezus in die verschrikkingen die hij doorworsteld heeft, in dat verlaten zijn van mensen en van God, in dat roepen en geen antwoord krijgen, in die duisternis, in die nederdaling ter helle, in dat bezwijken onder de toorn en de gramschap, dat de Heere Jezus daar en toen dit verdiend heeft. Wat een diepte zit er in die woorden om Jezus wil. Amen. Wat een ontzaglijke achtergrond hebben die woorden. Als wij met onze noden en onze behoeften tot de Heere gaan en als we hem voorleggen en dan zeggen tenslotte, Heere, hoor ons om Jezus wil. Dan moeten we in de geest vertoeven bij de kruispaal tijdens die uren van de duisternis. En dan moeten we die borg- en zaligmaker horen zeggen, God antwoordt niet. Daar is het verdiend. En zullen we het dan lichtvaardig zeggen, als het deze diepe achtergrond heeft? Nou, en dat is het dan, gemeente. En daar zal de bidder gelovig moeten gaan schuilen. En die grond zal hij in zijn bidden moeten hebben. Die grond. De beloften God zoals ze vast liggen in Christus Jezus, in wie ze ja en amen zijn. Maar dan in die Christus die bezweken is onder de toorn Gods. En die Christus aan wie de Vader verhoring ontzegd heeft. Dat is de grond. De enige. De enige grond op grond waarvan God ons verhoren kan. De enige middelaar is Hij. Door wie wij tot God kunnen komen. Ziet u wel, godskennis is nodig om echt te kunnen bidden. Zelfkennis is nodig, maar er is ook een bepaalde mate van Christuskennis nodig om echt gelovig te kunnen bidden. De middelaar hebben we nodig. Niemand, zegt hij zelf, komt tot de Vader dan door mij. Niemand kan in het gebed tot de Vader gaan dan door Christus, door deze borg en middelaar. En nu dan het schriftuurlijk bewijs voor wat hier staat, Daniël 9, het hoofdstuk wat we gelezen hebben, het gebed van Daniël. Wel, dat is wel duidelijk uit het leven van Daniël dat deze man een man des gebeds was. Hij is degene van wie we lezen dat hij open vensters naar Jeruzalem had, nietwaar? Waar hij 3 tijdens daags knielde. En dat deed hij elke dag. Dat deed hij ook toen hij wist dat hij bespioneerd werd. Dat deed hij ook toen hij wist dat het hem heel wat kon gaan kosten. Ook toen hij begrepen had dat hij vanwege deze gewoonte in zijn leven wel eens in de kuil der leeuwen geworpen kon worden. En deze Daniël, als van hem gevraagd wordt om de droom van Nebukadnezar te verklaren, houdt, zo lezen wij, eerst een bidstond met zijn 3 metgezellen, een man des gebeds. En in hoofdstuk 9 komen we hem dan in ieder geval als een bidder tegen. Wat is er aan de hand? Hoofdstuk 9 begint met te vertellen dat Daniël gelezen heeft in de boeken. Daarmee zijn natuurlijk de heilige boeken bedoeld. En met name, denk ik, de profetie van Jeremia. Jeremia 25, waar onder andere dit geschreven staat: maar het zal geschieden als de 70 jaren vervuld zijn, dan zal ik over de koning van Babel en over dat volk, spreekt de Heere, hun ongerechtigheid bezoeken, mits schades over het land der Galdeën. 70 jaren. 70 jaren. God heeft gezegd dat de ballingschap een einde krijgt. Dat het volk niet eindeloos in het verdriet zal zijn. God heeft een grens getrokken. 70 jaren zal de ballingschap duren. Dat leest Daniël. En dan rekent hij uit dat het bijna zover is. Bijna. Volgend jaar. Wat doet hij dan? Gaat hij dan verheugd naar zijn volksgenoten en zegt: mensen, heb je het gezien? Ik heb ontdekt in Jeremia dat de ballingschap naar Gods eigen belofte 70 jaar zal duren. Nou, reken met mij uit, we zitten in het 69ste jaar. Dus het zal bijna zover zijn. Laten we vast maatregelen gaan nemen. Laten we vast voorbereidingen gaan treffen. Het staat toch in de boeken? Het is toch Gods eigen woord? Nee, zo maakt Daniël geen gebruik van de beloften. Hoe dan? Wel, Daniël, die een man des gebeds was, was door de Heere op de school van het gebed onderwezen. En daar had hij onder andere deze les geleerd, dat er nooit een belofte zomaar vervuld wordt. Ze staan daar wel, de beloften, en ze zijn ook waar. Maar de Heere heeft er altijd deze conditie aan verbonden: hij wil gebeden zijn. Dat had Daniël geleerd. En dus zien we hem niet naar zijn volksgenoten gaan, naar Sadrach, Mesach en Abednego, zijn vrienden, of naar anderen in Israël. We zien hem niet naar een synagoge gaan om daar bekend te maken: ik heb gelezen enzovoort. We zien hem naar zijn bidvertrek gaan. We zien hem zijn knieën buigen. En we zien hem met de belofte werkzaam worden, maar niet tegenover Jan en alle man. We zien hem met de belofte werkzaam worden aan de troon der genade. Want een belofte wordt nooit automatisch vervuld. Die wordt alleen vervuld in de weg van het gebed. Want leest u het nog eens? En in het eerste jaar van zijn regering, vers 2, merkte ik Daniël in de boeken dat het getal der jaren van de welke het woord des Heren tot de profeet Jeremia geschied was, in het vervullen van de verwoestingen van Jeruzalem 70 jaren was. En ik stelde mijn aangezicht tot God, de Heer, om hem te zoeken met het gebed. En smekingen met vasten en zak en as. Ziet u het? Hij gaat in gebed. Hij gaat in verootmoedigend gebed. Hij gaat erbij vasten. Hij gaat in de rouw. Hij gaat buigen voor God, want dat heeft hij ook geleerd. Ik kom daar straks nog even op terug. Dat heeft hij ook geleerd. Dat wij ons vanwege onze nood en ellendigheid, die we recht en grondig moeten kennen, diep voor het aangezicht van zijn majesteit hebben te verootmoedigen. En zo gaat Daniël bidden. En wat is een grond in het bidden dan? Wel, die belofte, Heere, 70 jaren, zo hebt u zelf gezegd. De grond voor zijn bidden is de belofte. En daar mag hij mee werkzaam zijn. Dat is ook de drijfveer. Dat heeft hem ook naar de binnenkamer gebracht, nietwaar? Het woord van God. En de begeerte dat dat woord van God vervuld zal worden, dat drijft hem uit, dat doet hem aanhouden, dat doet hem worstelen. Zo heeft hij die vaste grond gekregen, die niet ligt in zichzelf, maar die ligt in het onfeilbare woord van God. Maar daarbij is Daniël niet vergeten, ik wees daar al even op, dat hij een zondig mens is. Want in heel dit gebed wat we zojuist gelezen hebben, komt u het nogal een keertje tegen. Dat Daniël niet naar de Heere gaat met de opsomming van ik vast 2 maal per week en ik bid 3 keer op een dag met open vensters naar Jeruzalem en ik ben getrouw geweest en ik ben van mijn God niet afgeweken en ik heb volhard ook in het bidden tot uw Heere ook toen de leeuwenkuil dreigde. Nee. Als die het heeft over wat hij heeft en wat zijn volk heeft. Wij, vers 5, hebben gezondigd en hebben onrecht gedaan en goddeloselijk gehandeld en gerebelleerd met af te wijken van uw geboden en van uw rechten. En wij hebben niet gehoord naar uw dienstknechten, de profeten die in uw naam spraken tot onze koningen, onze vorsten en onze vaderen en tot al het volk des lands. En later komt het weer terug. Daniël herhaalt iedere keer weer diezelfde dingen. Wij hebben gezondigd, bij ons is de beschaamdheid ter aangezichten. Wij zijn onwaardigen. Ziet u wat Daniël doet? Hij is getrouw aan wat onze catechismus in het middelste gedeelte samenvat en wat we vorige week bij Ezra terugvonden. Hij verootmoedigt zich voor de Heere. Trouwens, even tussen haakjes. Gemeente, de 3... grote gebeden buiten het psalmboek. De 3 uitvoerig beschreven gebeden die we in het Oude Testament vinden, zijn gebeden van dezelfde soort. Leest u ze maar eens na en vergelijkt u ze maar eens. Ezra 9, Nehemia 9, Daniël 9. 3 gebeden in diepe verootmoediging uitgesproken. En daar is Daniël niet van afgeweken. En weet u wat het wonderlijke is? Nou is hier een mens van wie de Heere niet 1 zonde beschreven heeft in de Bijbel. Van Abraham lees je dat hij gelogen heeft in verband met Sara en dat hij vooruitgegrepen heeft op de belofte, dat hij niet kon wachten op Gods tijd. En van Mozes lees je dat hij in Egypte naar dood sloeg. En van David lees je dat hij gehoereerd en gedood heeft. En van Petrus lees je dat hij de Heere Jezus verloochend heeft. En van Jona lezen we dat hij weggevlucht is in ongehoorzaamheid voor het aangezicht van de Heer. En noem maar op. En van Daniël, de schrift zegt niet dat hij zondeloos was. Natuurlijk niet. De Allerheiligste heeft maar een klein beginsel van deze gehoorzaamheid. Maar de Heere heeft het niet nodig geoordeeld om 1 zonde van Daniël te noteren in de schriften. En het is juist deze Daniël die zo voorbeeldig geleefd heeft, zodat de vijanden zelfs moeten zeggen dat ze nooit iets zullen kunnen vinden in het leven van Daniël waarom ze hem kunnen ombrengen. Moeten ze zeggen. Het enige waar ze nog wat op kunnen aanmerken en waar ze wat mee kunnen beginnen, dat is in zijn omgang met de Heer. En dan krijg je dat duivelse voorstel dat ze aan de koning doen om een wet uit te vaardigen dat in 30 dagen niemand van een god of van weet ik wie iets mag vragen dan alleen van de koning. Want ze hebben begrepen, op een ander punt zullen we Daniël nooit betrappen. Hij sjoemelt nooit met de rechten van zijn koning. En hij doet nooit iets ten onrechte. Hij doet nooit iets verkeerds. Hij behandelt een ander nooit op een oneerlijke manier. We zullen nooit iets kunnen vinden waar we een beentje mee kunnen lichten. En deze mens, waar zelfs de buitenwacht een goed getuigenis van moet geven. Deze mens, als we hem in de binnenkamer tegenkomen, dan horen we bijna niet anders dan, Heere, we hebben gezondigd. Heere, we hebben gerebelleerd. En dan zegt Daniël niet, zij hebben gezondigd en zij hebben niet geluisterd naar de profeten, maar hij spreekt de eerste persoon meervoud, wij. Hij sluit zichzelf erbij in. Bij ons is de beschaamdheid ter aangezicht. Ziet u dat ook deze mens het geleerd heeft? Om zich diep te verootmoedigen voor de Heere. Te buigen voor de Allerhoogste in het besef van zijn nood en ellendigheid. Maar wat blijft hem dan over? Wat blijft hem dan over? Wat is dan in zijn bidden, in zijn naderen tot de Heere, de enige vaste grond die hij heeft? Die ligt niet in zichzelf. Nee, als er ooit een geweest is onder het hele Oude Testament die kon zeggen met de Farizeeën, Heere, ik dank u dat ik niet ben als andere mensen, dan was Daniël het geweest, want hij was niet als andere mensen. Hij verkocht niet om 30 zilverlingen zijn meester. Hij verloochende zijn meester niet toen er een dienstmeisje kwam om te zeggen, gij hoort ook bij hem, ik heb u gezien. Hij zegt, ja, ik hoor ook bij hem. En als de spionnen op de loer liggen, dan durft hij er best vooruit te komen. Ik hoor bij hem, bij die God. En ik schaam me er niet voor. En u mag het weten ook. Al rammelt u met de sleutel van de leeuwenkuil. Ik hoor bij die God. En zo had Daniël heel wat, mag ik het zeggen, gerechtigheden. Gerechtigheden. Oh ja, door de genade Gods. Dat was geen eigen werk, dat was geen eigen verdienste, maar dat was de genade Gods die hem anders gemaakt had dan andere mensen. En dat heeft Daniël ook beleden en beleefd. Die met de borst vooruit gelopen en gezegd, kijk eens, ik ben anders, ik ben beter, ik sta hoger, ik ben heiliger dan gij. Wel nee, deze mens heeft goed genoeg geweten dat hij wat hij was, dat was hij door de genade Gods. Wat hebt ge dat ge niet hebt ontvangen? Maar goed, met al die gerechtigheden, dan kan hij daarmee voor de Heere verschijnen. En kan hij tegen de Heere zeggen, Heere, kijk eens, gedenk dat ik al mijn leven lang oprecht met u gewandeld heb. Kan hij tot de Heere zeggen, Heere, u weet toch wel, toen dat moment er was, toen heb ik u niet verloochend. Toen heb ik getrouw met mijn God gewandeld. Toen heb ik gedaan wat mijn heilige en dure plicht was. Toen heb ik gebeden, net als voor die tijd. Kan hij dat tegen de Heere zeggen? Hij doet het niet. Waarom niet? Omdat hij geleerd heeft wat Jesaja onder woorden brengt. En misschien heeft hij dat ook in de boeken wel gelezen. In ieder geval heeft de Heilige Geest hem er in de bevinding in onderwezen. Wat dan? Jesaja 64 vers 6. Onze gerechtigheden zijn een wegwerpelijk kleed. Daar staat er niet, onze ongerechtigheden. Al zijn er uitgaven van de Bijbel waarin dat zo staat. Maar dat is fout. En als u, en kijkt u het eens na, als u zo'n Bijbel hebt waarin staat, onze ongerechtigheden zijn een wegwerpelijk kleed, dan moet u die O en die N wel doorstrepen. Die staan er helemaal ten onrechte. Dat is nogal logisch ook. Onze ongerechtigheden zijn een wegwerpelijk kleed. Ja, dat wisten we. Nee, Jesaja zegt, onze gerechtigheden zijn een wegwerpelijk kleed. Daarmee kun je niet voor God verschijnen. Daniël ook niet. Al heeft hij getrouw met zijn God gewandeld. En al kende hij de omgang met de Heere. En al liet hij zich door niets en niemand daarvan afbrengen. En al was het zijn begeerte, zijn zielsbegeerte om met de Heere die verborgen omgang te kennen. En al was het zijn heilig voornemen om waardig te wandelen het evangelie waarmee hij geroepen was en al die dingen meer. En al was er Gods vrucht en Gods vrezen in zijn ziel. En al was er een teer geweten in zijn leven. Daarmee kon hij niet voor God verschijnen. We horen het hem zeggen. Kijkt u maar in vers 18 van dit gebed in Daniël 9. Neig uw oor, mijn God, en hoor, doe uw ogen open en zie onze verwoestingen en de stad die naar uw naam genoemd is. Want wij werpen onze smekingen voor uw aangezicht niet neder op onze gerechtigheden. Nee, niet op onze gerechtigheden. Heren, daarmee kunnen we voor u niet bestaan. Als het daarvan moest komen, van onze gerechtigheden, dan was nog verloren. Daniël heeft het geleerd dat hij door alle grond heen zakt. Waar houdt hij zich dan aan vast? Waar kan een mens zich aan vasthouden, gemeente? Zeg het eens vanuit uw eigen ervaring. Waar kan een mens zich aan vasthouden? Als God de grond onder zijn voeten vandaan haalt. Als je gedacht had dat je hierop kon steunen en daarop kon leunen. En als God je laat zien dat dat tekort is voor de eeuwigheid. En dat je er hem niet mee behagen kunt. En dat dat geen genoegzame grond heeft en geeft. Omdat het geen gerechtigheid bezit voor zijn aangezicht. Dan kan je hem dan alweer op de been blijven. Als alle hoop mij gans ontviel. Daar niemand zorgde voor mijn ziel. Kan ik dan zeggen tegen mezelf, er staan toch zoveel beloften in de Bijbel, grijp je er toch aan vast? Ben ik dan gered als een ander tegen me zegt, man, je moet niet twijfelen, God heeft het toch gezegd? En God is toch geen man dat hij liegen zou, of een mensenkind dat het hem berouwen zou? Hier staat het toch, klopt en u zal opengedaan worden, bid en gij zult ontvangen. Wel, geloof dat dan toch en houd je daar dan toch aan vast? Helpt dat? Er zijn mensen die altijd de indruk wekken. Dat ze altijd wel ergens een belofte vandaan kunnen halen en dat ze zich daaraan vast kunnen grijpen. En met wie het altijd nogal aardig meevalt. Maar is dat zo? Is dat zo, gemeente, als God je overal de grond uit doet verliezen? Heb je dan nog links en rechts en overal beloften om je heen waar je je aan vast kan grijpen en waar je je mee op de been kan houden? En kun je je dan troosten met te zeggen, oh maar de Heer heeft het beloofd en er is een Bijbel vol beloften en toezeggingen en God is getrouw? Oh ja, je weet heus wel dat er een Bijbel vol beloften is en je weet wel dat God getrouw is en je weet wel dat daar een rotssteen is en dat degene die op die rotssteen staat veilig is te midden van al het stormgebruis. Maar je probleem is wat? Dat je niet aan de top kunt komen. Waarom niet? Omdat hij te hoog is. Zo zei de dichter van Psalm 61 het toch? Die bad, Heere, leid mij op een rotssteen. Die mij te hoog zou zijn. Je kunt er niet bij. Die rotssteen is er wel. Die beloften zijn er wel. En God is er wel. Maar wat heb ik eraan? Als ik mezelf in mijn onwaardigheid leer kennen. En als ik alles in mezelf moet veroordelen. En als ik zelfs mijn gerechtigheden moet kwijtraken. En als ik het moet gaan inzien dat ik met mijn gebedsleven, al zou het zo getrouw zijn als van Daniël. En dat ik met mijn gehoorzaamheid aan de Heere, al zou het zo volmaakt zijn als van Daniël. En dat ik met mijn toewijding tot de dienst van de Heere, al zou het zo getrouw zijn als van Daniël. Toch nog niet voor de Heilige kan verschijnen. En ik me dan hou vast verschaffen met een belofte links en een belofte rechts. Dan ga ik inderdaad iets ondervinden van het kennen en het recht en grondig kennen van mijn nood en van mijn ellendigheid. En dan staan er beloften voor ellendigen, dat is zo. Hij heeft ellendigen dat land bereid door zijn sterke hand. En dan staan er beloften voor nooddruftigen. Nooddruftigen zal hij verschonen. Aan armen uit genazen hulpen ter verlossing tonen. Maar er staan ook zoveel veroordelingen in de Bijbel. En die gelden ook voor mij. Want ik moet het voor Gods aangezicht erkennen. Ik heb gedaan wat kwaad is in zijn oog. En hij zegt, vervloekt is een iegelijk die niet blijft in al hetgeen geschreven is in het boek der wet om dat te doen. En als dan al de grond eruit valt, wat hou ik dan over? Niets. Dan wordt het omkomen. Als God niet barmhartig is. Dan wordt het verliezen, alles wat je dacht te hebben, en verloren gaan onder de gramschap Gods die je je waardig gemaakt hebt. Als God niet een ander geeft in mijn plaats, en als die ander mij niet opvangt in eeuwige ontferming, waar kun je dan nog op pleiten? Als alles wegvalt en als je gerechtigheden een wegwerpelijk kleed worden. Daniël zegt het, we werpen onze smekingen niet neder op onze gerechtigheden. Maar op uw barmhartigheden. En dan wordt hij opgevangen. En omdat hij opgevangen wordt, mag hij naar God grijpen. Naar de barmhartigheid Gods. En gemeente, dan past het allemaal in elkaar. En ik verzin dat niet als ik met dit schriftgedeelte de waarheid van antwoord 117, het laatste deel, zoek te bewijzen. Want daar ging het toch over ellendigen. Onze nood en ellendigheid recht en grondig kennen. Nou, die ellendige die niets meer heeft. Die alles bij de handen afgebroken is. Die alles verliezen moet. Die houdt één ding over, omdat God hem dat eerst in de handen legt. Milde ogen, milde handen, vriendelijke ogen zijn bij u van eeuwigheid. En daarom gaat hij pleiten op het vaderlijk medeogen. Daniël zegt dat met deze woorden, op uw barmhartigheden. Weet u wat barmhartigheid Gods is? Gemeente, het Hebreeuwse woord voor barmhartigheid, dat heeft te maken met de baarmoeder. Met de moederschoot. En de gedachte is deze. Zoals een moeder, een vrouw die in verwachting is, de ongeboren vrucht in haar schoot als het ware helemaal omsluit en verzorgt en beschermt. Zo doet God in zijn barmhartigheid. Met zo'n hulpeloos mens. Zoals zo'n ongeboren kind een hulpeloos mensje is. Die zonder die liefderijke verzorging in de moederschoot om zou moeten komen. En zo'n ellendige, zo'n behoeftige, zo'n nooddruftige, zo'n hulpbehoevende zondaar heeft nergens wat aan. Kan bij mensen geen steun vinden, kan zijn eigen verlosser ook niet zijn. Hij heeft nodig de barmhartigheid Gods. Om daardoor omschenen, omringd, beschermd en beveiligd te worden. Nou, zo zegt Daniël het op een oud-testamentische manier. Gaat u mee naar het Nieuwe Testament, want daar is de barmhartigheid Gods zichtbaar geworden. Die uitgestoken hand die neerdaalde in de kerstnacht. Toen God zijn eigen zoon zond om te zoeken en zalig te maken wat verloren is. En hoe dan ook, Bartimeus zag er wat van toen hij bad zonen Davids. Wees barmhartig met mij, ontferm u mijne, dat is hetzelfde. Toen die blinde bedelaar in al de nooddruft en de ellendigheid en in al de verlorenheid en de hulpbehoevendheid van zijn bedelaarsbestaan smeekte om omhuld te worden, omringd, beschermd, opgenomen te worden in de barmhartigheden Gods. En dat is het waar Daniël zijn smeking op neerwerpt. Dat is het wat een bidder in al de ellende van zijn bestaan mag zeggen: Heere, wees barmhartig. Om Jezus wil. In de Heere Jezus is die barmhartigheid Gods zichtbaar geworden. Daar juist. Daar is het bewezen op Golgotha en bij het open graf. Dat God barmhartig en genadig is en groot van goedertierenheid. Ziet u, als een bidder tot God gaat, moet hij geloven dat God is. Als een bidder tot God gaat, moet hij geloven dat hij onwaardig is. Als een bidder tot God gaat, moet hij gaan in het vertrouwen dat, hoewel hij zulks onwaardig is, God nochtans om de verdiensten van de Heere Jezus. En alleen en uitsluitend op grond van de barmhartigheden Gods, God toch verhoring geven zal. Dan val je er buiten en dan sluit God je erin. En dan wordt het beleefd en ondervonden: de Heere wilde op mijn kermen zich over mij ontfermen. Hij heeft mijn stem gehoord. Amen. We zingen de 102e psalm en daarvan het 7e en het 11e vers. Ootmoedig danken wij uw grote naam, Heere, voor wat u ons gaf. We mochten luisteren naar uw woord, onderwezen worden uit de schriften ten aanzien van het ware bidden. En wat we al meer gebeden hebben, het past ons om dat opnieuw te zeggen, Heere. Het past ons om dat bij de overdenking van elk aspect van wat de schriften over het gebed zeggen, u te vragen: Heere, leer ons bidden. Leer ons ook zo bidden, zoals we het uit uw woord vanavond hoorden. Bidden in geloof, bidden met die vaste grond. Bidden om des Heren Christus wil. Heere, geef dat wij de vrucht van de prediking van uw woord mogen ontvangen door de werking van uw Heilige Geest. Zie verder op ons neer in ontferming. Sterk ons tot alles waartoe gij ons deze week weer roept. Hoor ons in de vergeving van al onze zonden en in de bewaring voor de zonde, om Jezus wil. Amen. Psalm 113, het 4e vers. Althans, heen in vrede draagt met u Gods zegen. De Heere zegene u en hij behoede u. De Heere doet zijn aangezicht aan u lichten en zij u genadig. De Heere verheffen zijn aangezicht over u en geven u vrede. Amen.